Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Nou, top. Dan gaan we beginnen. Oh god, even wachten. Ik moet denk ik even neuspray doen.
Oh, even een lijntje gedaan.
Ja, heb je dat weer?
Joris, zit je nu even lekker in de podcast? Woe! Elektrische auto's. Woe!
Nou jongens, we kunnen er tegen.
Zo, sowieso.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 4 november. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn voor de verandering Marijn.
Hi.
En onze autokenner Rutger.
Hallo.
Met deze opstelling gaan we het vandaag hebben over de vraag: is elektrisch rijden dit jaar definitief doorgebroken in Nederland? Verder in deze aflevering het derde Apple event van dit najaar. Laadpalen kopen bij Coolblue en eindelijk meer ruimte in WhatsApp.
Woehoe. Nu al zin in. Kom op.
Ja, 2020 is nog niet om, maar de boeiendste elektrische auto's van het jaar zijn inmiddels allemaal op de markt. Wat dat betreft hadden we deze aflevering ook eerder kunnen maken, want het was vooral wachten op de ID3. De toekomst van elektrisch rijden volgens Volkswagen. Toch is het nu al de meest verkochte auto van Nederland op dit moment. Niet de meest verkochte elektrische auto dus, maar echt de meest verkochte auto. Om te beginnen, Rutger, waarom duurde het zo lang voor die ID3 er kwam? En waarom is hij zo belangrijk?
Nou ja, Volkswagen natuurlijk gewoon samen met de meeste Duitse automakers vreselijk lopen treuzelen. Nissan die kwam met die Leaf, dat vonden al die andere automakers een beetje te vroeg. Toen kwam Tesla met die Model S, die sloeg enorm aan. En toen dachten ze allemaal, oh shit, misschien moeten we toch maar vaart maken. En toen dachten ook de mensen in de politiek van, we moeten strengere maatregelen, strengere eisen stellen aan die auto's. Dus nu moeten ze eigenlijk wel. Want er is een regel dat de gemiddelde uitstoot voor de hele vloot niet meer dan zoveel mag zijn. En daar moet Volkswagen ook aan voldoen. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is eigenlijk door elektrische auto's te bouwen. Dus ze moeten
Of emissies kopen bij Tesla, toch?
Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Dat is ook een optie.
Hoe zit dat ook weer? Dat doet Chrysler dat toch? Of zo? Fiat?
Ja, Fiat die koopt de emissierechten van Tesla. Dus Tesla die heeft natuurlijk per auto staan ze gewoon op nul in dat lijstje. En die verkopen de rechten die zij hebben aan Fiat, zodat die dat weer kunnen uitbalanceren. Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Prachtig, ja. Goed. Ja. Sorry.
Maar goed, het heeft lang geduurd, want ze hebben eerst getreuzeld. Maar ze hebben ook problemen gehad met de software. Want de auto's die nu op de markt komen, die hebben gewoon maanden op een parkeerterrein gestaan, omdat er problemen met de software waren. En dat kon niet even over die air gefixt. Dan moest echt een stagiaire met een USB-stickje elke auto met die eerste juiste sleutel vinden. Ik kan me echt voorstellen, heerlijke zomerbaan is dat. En dan gaat er zo 60 rijen verderop, gaat een auto open. En dan moet je daarheen met je USB-stickje om die software te verhelpen. En ja, dus dat was, daardoor ging het niet zo snel. Maar die auto is wel belangrijk, want Volkswagen is natuurlijk niet alleen Volkswagen. Daar hoort ook Skoda bij en Seat en Audi. En ze hebben nu een elektrisch platform gemaakt. Dus wat ze eerder deden was gewoon een Golf pakken, de benzinemotor eruit, accu's erin, elektromotor. En dan was dat de e-Golf. Nou, dat werkt nooit helemaal optimaal natuurlijk. En nu hebben ze een platform bedacht wat echt gebaseerd is op elektrisch rijden. En daarop worden een heleboel auto's van verschillende merken gebouwd straks.
Oké. Okay. Maar dat betekent dus, betekent dat platform dan ook dat elke auto in principe hetzelfde is? Alleen
nou,
dat
helemaal.
Het kastje eromheen anders is?
Nee, niet helemaal. Want de wielbasis bijvoorbeeld, dus hoe ver het voor- en het achterwiel uit elkaar zit, dat kan al aangepast worden. Dus dat is natuurlijk al een serieus verschil. Maar ook de inhoud van de accu's, dus hoeveel cellen erin zitten, kan verschillend zijn. En bijvoorbeeld, wat wel grappig is, de grootste ID3, dus met het meeste bereik, die heeft er zoveel accucellen in dat er nog maar 4 zitplaatsen in zijn. Want er was dus geen ruimte meer voor een 5e zitplaats, want dan werd die auto te zwaar.
Dus het heeft een andere achterbank?
Ja, die achterbank heeft maar 2 setjes gordels. Maar dat in essentie is dat platform hetzelfde. Maar als je er dus meer accucellen in zet, dan kun je dus tegen dat soort beperkingen aanlopen.
Maar heb je dat dan straks ook als je de Passat op wielen hebt, zeg maar?
Als je straks een ja, ik denk niet dat het zal dan de ID, weet ik veel, worden, zeg maar, ja, de elektrische Passat. Maar die heeft in essentie hetzelfde onderstel, dezelfde aandrijflijn, dezelfde elektrische motoren als dat de ID3 dat heeft.
Ja, is ook even krachtig dus dan of niet?
Ja, ze kunnen er wel voor kiezen. Het is een platform, en dat wil zeggen dat je wel kan variëren. Dus er is ook sprake van de ID4, dat is de volgende auto die na de ID3 komt. Die is er bijvoorbeeld ook met een elektrische motor voor en een elektrische motor achter. Nou ja, dan heb je gewoon natuurlijk twee keer zoveel power. En je kunt je voorstellen dat ze daar wat in gaan variëren. Maar in feite hebben ze een soort Lego-setje gemaakt met onderdelen waar ze vrij eenvoudig de basis van een auto neer kunnen zetten. En dan moet er inderdaad gewoon een leuk jurkje bovenop.
Oh ja, maar en doet Volkswagen dat dan ook? Ontwikkelt hij dat allemaal zelf? Dus ook de motor en zo? Of kopen ze die in?
Nee, dat zeggen ze wel. Accucel is een ander verhaal. Voor zover ik weet wordt dat ingekocht. Durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar de meeste merken doen dat wel. Dus die kopen de cellen gewoon los in. Maar de elektronica die cellen aanstuurt en die bepaalt hoe dingen opgeladen worden en in welke volgorde, dat is vaak wel weer in-house. En dat maakt heel veel verschil, hè? Want als je een accu heel snel wil opladen, of als je er heel erg zuinig met de elektriciteit omgaat, dan kun je op allerlei verschillende manieren de energie uit die cellen halen. En het een is weer levert je meer power op, en het ander levert je meer duurzaamheid op. Dus daar zitten verschillen in.
Oké. Maar zo'n aandrijflijn, vroeger was een motor, dat maakte eigenlijk je merk, toch? Hoe goed je was om motoren te maken. Is dat verschil, gaat dat er nog wel zijn in de toekomst? Of is het allemaal één pot nat gewoon?
Hey, dat is heel grappig, want je hebt bijvoorbeeld een heleboel elektrische auto's met uit mijn hoofd 136 pk en je hebt een heleboel met 204 pk. Kijk. Dat zijn van die cijfers. Ik heb het laatste keer gevraagd bij Volkswagen. Ik kon het niet precies beantwoorden, maar dat 150 kilowatt elektrische motor, dat is dus 204 pk, dat is een soort standaard. En dus in die zin krijg je veel meer auto's die op elkaar lijken als het om prestaties gaat. En wat ook grappig is dat je nu veel meer kijkt naar hoeveel bereik heeft een auto en hoeveel euro betaal ik dus per kilometer bereik, dan naar hoe luxe is die auto of hoe groot is die auto. Dat lijkt haast secundair te worden bij elektrische auto's.
En is het ook zo, want vroeger had je natuurlijk, dan was hij hoe groter, hoe zwaarder, want er moest een grotere, zwaardere motor in. Dat is nu niet per se het geval. Er moeten hooguit meer batterijen in, omdat het hutje wordt iets groter. Is het dan ook bijvoorbeeld, krijg je dan echt wel gewoon nu veel lichtere grote auto's?
Nee, want een accupakket is juist heel zwaar. Dus een accupakket is het zwaarste onderdeel van een elektrische auto. En wat je nu juist hebt, is zelfs een Renault Zoe, wat een klein autootje is, weegt natuurlijk veel meer dan een Clio'tje met een benzinemotor bijvoorbeeld.
En is het... Ja, oké. Okay. Dan gaan we nog heel even door, want ik ben wel benieuwd. Jij in je video ook over de ID3 zeg je van ja, binnenkort komt die ID4, die wordt waarschijnlijk populairder. En misschien wordt die Skoda Enyaq nog wel populairder, eigenlijk. Maar maakt het straks nog uit of je een Skoda rijdt of een Volkswagen?
Nou, dat maakt er natuurlijk nu al niet uit, hè?
Stiekem niet.
In zekere zin was je natuurlijk, als je een Golf kocht, al een dief van je eigen portemonnee. Want een Octavia kostte je net veel en die had een grotere wielbasis. Had je meer ruimte achterin. Je had standaard meer opties. Dus het enige waar je voor betaalde was dat de Volkswagen op de neus stond. En dat je daar ook tweedehands weer ietsje meer voor terugkreeg. Dat was een beetje de pre. Maar als jij straks zo'n Enyaq rijdt, ja, ze hadden in de boardroom ook kunnen bedenken dat ze er een Volkswagen logo op zouden plakken en 1500 euro bij de prijs op. Dat had ook gekund. Maar als het gaat om de kwaliteit van de auto, ja, dan maakt het echt geen drol uit. Heel vaak lopen zelfs die auto's van dezelfde lijn af. In dezelfde fabriek worden ze achter elkaar gebouwd door dezelfde mensen. Dus nee, dat is niet echt een verschil meer.
Oké. Maar goed, ze hadden dus al, e-golfs. Maar die ID3 wordt echt gezien als een soort van grote nieuwe stap. En ook een goedmaatactie. Ja, wie er goed mag doen. Voor dat Dieselgate-schandaal, hè?
Ja, Volkswagen had natuurlijk wel een beetje een... Die moest een andere kant op gaan. Als die zouden zeggen nu van we hebben een nog krachtiger diesel die nog zuiniger is of zo in een advertentie, zou iedereen, nou ja, precies wat Marijn doet, zeg maar, zou iedereen zitten gniffelen van, sure. In theorie is dat dan zo. Dus Volkswagen moest wel iets met die strategie om iets aan het imago te doen. Het aardige voor hun is dat alle autofabrikanten nu iets anders moeten om aan die uitstooteisen te voldoen. En dus zitten ze straks niet met allemaal onverkoopbare elektrische autootjes. Want die elektrische auto's die gaan wel verkopen. Ze moeten ze ook gaan pushen. Dus dat is niet zo'n probleem voor hun. En ik vind het wonderlijk, zeg maar, hoe weinig consumenten je hoort die soort van boos zijn over Dieselgate. Sommige mensen denken, misschien kan ik een beetje geld terugkrijgen voor de Golf die ik betaald heb. Een korting of inruilen voor een ander of weet ik veel wat. Maar ik zie weinig mensen die zeggen van, nou, ik ben zo zwaar verneukt door dit merk. Ik koop nooit weer een Volkswagen. Dat heb ik echt nog nooit gehoord.
Nee, maar ja, voor diesel heeft ze toch wel wat gedaan. Want ik bedoel, diesel, dat wil helemaal niemand meer rijden, toch op dit moment? Of
nee,
komt dat vooral
klopt.
Door de fiscale maatregelen?
Ik denk beide. Ik denk dat een TDI bestellen, zeg maar, de maand na de Dieselgate uitkwam, ja. Zeg maar, dat was sowieso moeilijk, want ze moesten de verkoop stopzetten. Maar dat had misschien ook wel een beetje wrang gevoeld. Maar milieuzones bijvoorbeeld maken het gewoon lastiger om straks een diesel te rijden op een aantal plekken. Dat kan dan niet meer. En ik denk dat in veel landen zijn ze ook actief bezig om dieselrijden gewoon duurder te maken. En op die manier wordt de diesel een beetje uitgefaseerd.
Nou ja. Hey, maar nog wat jij begon net over die Model S. Hè? Dat was eigenlijk de auto die de hele industrie in gang zette. Die komt uit 2012. Ze hebben er dus 8 jaar over gedaan om dan met deze auto te gaan komen. Is het dan ook een goede auto geworden? Is het dan een Model S waardig?
Ja, dat is eigenlijk het treurigste voor die Duitse auto-industrie. Als je kijkt wat ze de afgelopen jaren verkocht hebben. De Mercedes EQC, de Audi e-tron. Ze zijn allemaal prima auto's. Maar er waren ook prima auto's geweest als ze in 2014 waren uitgekomen als concurrent van de Model S. En je had een beetje verwacht dat die automakers met hun expertise iets neer zouden zetten wat gewoon zoveel beter was dan wat Tesla had gedaan. Gewoon dat ze zoveel meer tijd hebben gehad. Maar dat is gewoon niet zo. En met die ID.3 ook. Iedereen lachte natuurlijk Elon Musk uit toen hij op een matje in zijn fabriek moest slapen, omdat hij in production hell terecht was gekomen. Maar ondertussen zie je die Mustang Mach-E die is vertraagd. Alle Polestar 2's worden teruggeroepen omdat er accubrand kan ontstaan. Ford heeft bij hun hybrides ook dikke ellende. En Volkswagen met deze ID.3 heeft dus ook maanden moeten wachten. En nu nog steeds, als je dus de augmented reality head-up display hebt besteld, dan moet je wachten tot 2021 dat je dan naar de garage kan voor nog een software upgrade. Dus ja, ik kan niet zeggen dat Volkswagen nu even Tesla een soort van koekje van eigen deeg laat zien of ze zelfs voorbij vliegt.
Hoe kan dit?
Ja, ik denk enerzijds omdat mensen die in die auto-industrie zitten, die houden van het geronk van een benzinemotor. En als je 30 jaar lang brandstof aangedreven auto's hebt gemaakt, je hele organisatie daar ook op ingericht. Dus ik zat een keer bij Ford en toen kwam ik naast iemand te zitten en die zei van, nadat hij 20 minuten niks gezegd had bij het diner, zei hij tegen mij, are you interested in seatbeds? Bleek dus dat die man zeg maar helemaal zijn hele leven had bezig was met alleen maar veiligheidsgordels. Dat was zijn ding.
Wow.
En als je even dat doordenkt, dan zijn dus ook mensen die gaan alleen maar over bougies of alleen maar over cilindercoatings of weet ik wat. Dus er zit een leger aan mensen die voor specifieke onderdelen van de brandstofmotor super veel expertise hebben. En op het moment dat je dan naar elektrisch gaat, ja, welke mensen moeten dat doen? Die heb je helemaal niet in huis. Je kunt niet degene die over de dynamo eerst ging en de 12 volt accu inhuren, zeg maar, om een elektrische motor voor je te ontwikkelen.
Ja, want Volkswagen heeft ineens zo, in allerijl wil ik niet zeggen, maar toch wel vrij rap hebben ze een software team in elkaar gezet.
Ja.
Van echt, wat is het, 20.000, 30.000 man of zo. Echt een ontzettend groot team. En die hebben dat dan even moeten fixen. Maar dat is ook niet makkelijk om zo'n team aan te sturen.
Nee, precies. Dat zit en helemaal in Duitsland natuurlijk zo'n hele hiërarchische wereld nog steeds wel.
Ja.
En als je dan bedenkt dat er mensen in een nieuw deel van de organisatie nieuwe dingen moeten gaan doen, die hebben niet zo gek veel zeggenschap waarschijnlijk in eerste instantie. En op het moment dat degene die boven je zit er eigenlijk niet zo heel erg in gelooft, of het eigenlijk niet wil, of er geen affiniteit mee heeft, ja, dan wordt het natuurlijk ook een moeilijk en stroperig proces. En dat is natuurlijk een beetje koffiedik kijken of zo, hoe dat gegaan is. Maar het is wel voor te stellen dat Volkswagen niet zomaar out of thin air in één keer een hele club neer kan zetten die precies weet hoe ze een elektrische auto moeten bouwen.
Nee, want dat was ook wel grappig. Dezelfde kritiek kreeg natuurlijk Tesla. Ze zeiden van, weet je, ze zijn technisch indrukwekkend. Ze lopen al jaren voorop wat betreft bereik en prestaties. Maar als auto, als product, als geheel heeft Tesla best wel vaak kritiek gekregen. Weet je, een beetje vooral voor de prijs die je betaalt, goedkoop afgewerkt. Erg Amerikaans, plasticky. maakt Volkswagen een mooiere elektrische auto of valt dat ook een beetje tegen?
Nou, dat is het debielste eigenlijk. Want Volkswagen is groot geworden door wat ze perceived quality noemen. Dus wat Volkswagen heel goed wist te doen, is dat je een knopje indrukt dat hij net een beetje zacht meegeeft in plaats van dat hij hard klonk zegt. En dat als je iets aanraakt, dat je het gevoel hebt dat het een soort leer is of zo. Ook al is het iets heel anders. En dus dat idee van alles voelt aan alsof het topkwaliteit is. Daar is Volkswagen groot op geworden. En als je nu in deze ID3 kijkt, dat is echt allemaal hard plastic, alsof je in een kliko gaat zitten, zeg maar. Dat is echt. En panelen die niet helemaal lekker op elkaar aansluiten. En alles wat Volkswagen echt goed in is, dat zie je niet per se terug in deze auto.
Maar is dit ook een andere lijn dan waar die van dingen vanaf komen, die gewoon nog niet goed ingesteld is? Of
nou ja,
ik heb geen idee hoor.
Ja. Dit is natuurlijk voor het MEB-platform zullen ze een eigen lijn hebben neergezet. En de mensen die daar aan werken, dat lijkt me dat ze daar personeel voor hebben moeten aannemen. Maar waarom dat precies in zit, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
Oké. Okay. Ja, want interieur is toch wel gewoon, appeltje eitje zou je dan zeggen.
Ja, ik zou ook denken, dat kan je goed. Dus steek daar gewoon lekker veel tijd in. En dat is op de een of andere manier niet echt gelukt. En ik ben niet de enige die dit vindt hoor. Ik zie eigenlijk in alle reviews dat de mensen die me rijden zeggen van, nou, het interieur valt eigenlijk een beetje tegen. Voelt een beetje cheap aan.
En toch de best verkochte auto dan, hè?
Ja, ja. En dat is dan ook weer het verhaal van dat mensen Volkswagen de Dieselgate niet echt kwalijk nemen. Maar dat ze wel super loyaal zijn aan het merk. En dat ze denken, nou, als Volkswagen een elektrische auto maakt, dan geloof ik er wel in.
Ja, ja, precies. Ja.
En als we dan gewoon even vrij sec naar die auto kijken, is het een goede elektrische auto?
Ja, gunst. Ligt een beetje aan wat je wil van je auto. Als je gewoon van A naar B wil, je wil elektrisch van A naar B, dan is het best een aantrekkelijke propositie. Die instappen die ze hebben, de ID3 First, die is dan in 3 versies. De goedkoopste daarvan kost €38.000. Heb je een 60 kWh accu, of 58, in de buurt van de Koreanen, zeg maar. En dan heb je 424 kilometer bereik volgens de WLTP. Nou, daar moet je dan 10-15% afhalen, zeg maar. Dan zit je safe. Dus laten we zeggen 380. Ja, en dat is qua prijs-prestatieverhouding, waar ik moet zeggen prijs-actieradius-verhouding, is dat gewoon best wel interessant en competitief met die Koreanen. Als ik zelf mijn geld eraan uit moest geven, mijn eigen zuurverdiende spaarcentjes, dan zou ik eerder voor zo'n Koreaan gaan als het gaat om betrouwbaarheid, ook de garantie die erop zit. Ik kan me best voorstellen dat mensen een Volkswagen ID3 willen rijden, hebben altijd een Golf gedaan of vaak natuurlijk van de baas gehad. En dit komt nu te koop of te lease. En dan is het een prima auto. Softwarematig hoop je dat er nog wel wat aan gaat gebeuren. Want,
kan het wel over de R nu dan?
Sommige updates wel, sommige updates niet. Dus de kleine updates doet hij over the air. Maar bijvoorbeeld die Apple CarPlay en het augmented reality navigatie, daarvoor moet je naar de dealer toe om dat te laten doen.
Oké. Okay. Ja. Hey, maar €38.000 voor een Golf, als de ID3, als we die toch even als een Golf zien, is toch best wel veel geld, toch? Dat is vroeger, was dat de Highline, denk ik?
Ja, precies. Ja. Oh, de Highline. Ja, nee, dat is zo. En het is gewoon zo'n accupakket wat daarin ligt. Accu's zijn serieus goedkoper geworden de afgelopen tijd. Maar zo'n ID3, een 60 kWh accupakket, zal toch nog wel gauw €10.000 kosten, iets in die gooi. Ja, en als je er €10.000 van aftrekt, dan zit je ongeveer op de prijs van een Golf met een beetje aankleding. Dus dat. Maar goed, en zakelijk is natuurlijk gewoon het grote verschil. Je betaalt minder bijtelling, je betaalt minder aan brandstofkosten tegenover energiekosten, je betaalt geen wegenbelasting. Dus als je dat allemaal een beetje doorrekent over 5 jaar en 150.000 kilometer, dan is zo'n ID3 is dan waarschijnlijk weer goedkoper.
Ah ja. En hoe verhoudt het zich tot de concurrentie?
Ja, dat is wel maf. Zoals ik zei, die Koreanen die zijn dan net ietsje duurder. Die zijn €43.000, die hebben dan een 64 kWh accu. Dus ook een stukje groter, toch 10%. Dus ook meer bereik. En de Tesla Model 3, daar kijk je natuurlijk ook een beetje naar. Dat was de benchmark. Dat is het grap, hè? Volkswagen zei, we gaan een elektrische auto maken met meer bereik dan de Tesla Model 3. En goedkoper dan de Tesla Model 3. En dat is ze gelukt, maar niet in één auto. Want je kunt de ID3 dus kopen met de kleinste accu. Dan kost die net iets meer dan €30.000 in Nederland straks. Die is nu nog niet te koop, maar die komt te koop. Dan is hij inderdaad goedkoper dan de Model 3. En dan is het de beloofde auto van 30k. Of je kunt hem kopen met meer bereik. Maar dan ben je ook ongeveer het bedrag kwijt van een Tesla Model 3. Want die met de grootste accu, die er nu dus nog niet is, die gaat ook gewoon hard de kant op van de 50.000 euro.
Zo. Hey, die ID3 is eigenlijk een soort van sluitstuk voor 2020, toch? Voor die auto's, de elektrische auto's. Je hebt echt heel veel getest, ook voor Bright. Hè? Ik kan wel terugvinden op ons YouTube-kanaal.
Ja.
Is dit het jaar geweest van dat elektrisch rijden eindelijk is doorgebroken?
Ja, grap is, ik had vorig jaar eigenlijk ook een beetje dat idee dat elektrisch rijden eindelijk was doorgebroken. Toen zag je opeens ook op elke straathoek een Model 3. En nu, kijk, het feit dat Volkswagen zoveel van deze auto's verkoopt is natuurlijk goed nieuws. Maar deels heeft dat ook gewoon te maken met dat mensen nog voor 31 december even een auto willen hebben op 8% bijtelling. En volgend jaar gaat die bijtelling weer een stukje omhoog voor elektrische auto's. En de vraag is dan een beetje of die markt zich op dezelfde manier doorzet. Het blijft goedkoper om elektrisch te rijden, maar het wordt weer ietsje minder aantrekkelijk gemaakt. Dus eigenlijk remmen de maatregelen van het kabinet steeds die groei een beetje af. Ik denk als je nu nog steeds op 0 of op 4% zou zitten met je bijtelling, dat het nog veel harder zou lopen met de komst van die elektrische auto's.
En wat moet er dan gebeuren met de boomers en zo, om die aan het elektrische rijden te krijgen? Want ja, die leasen nooit, hè? Die kopen een auto nog.
Nou ja, als je kijkt naar Noorwegen bijvoorbeeld. In Noorwegen worden ook elektrische auto's veel verkocht, niet alleen geleased. En daar zijn ze gewoon heel simpel. Dan zeggen ze, in de showroom moet de e-golf net zo duur zijn als de benzinegolf. En dus we gooien er gewoon zoveel bovenop aan belastingen dat die benzinegolf niet meer zo aantrekkelijk is. Want als je dan gratis mag parkeren in de hoofdstad en je mag over de buslaan, de buslane, hoort zo'n ding. De busbaan mag je met je elektrische auto en nog wat van dat soort voordelen. Ja, dan denken mensen vanuit. Moet kiezen tussen die twee, dan is die elektrische gewoon aantrekkelijker. En ik denk, wij gaan het met dit kabinet in ieder geval niet meemaken dat ze dat soort keuzes maken. Maar als je wil dat ook die boomers die gewoon cash een nieuwe auto kopen elektrisch gaan rijden, dan moet je wel aan dat soort dingen denken.
En tweedehands, is daar al een beetje in zicht dat het veel aantrekkelijker wordt? Want je hebt van de zomer heb je een video gemaakt over tweedehands kopen. Ondertussen hebben wij maar één Bright collega die zelf een tweedehands elektrische auto gekocht heeft. Dat is een Bram.
Ja, hulde daarvoor, hulde.
Precies. Ja. En de rest rijdt nog gewoon, of niet, of rijdt dus gewoon nog benzinemotor.
Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat we sowieso de komende 10 jaar ook wel echt een verschuiving gaan zien. Nog meer van bezit naar gebruik. Dus mijn zusje is bijvoorbeeld net uit de Verenigde Staten teruggekomen. Die hadden daar een auto in Los Angeles die ze eigenlijk steeds minder gebruikte. Want dan belde je gewoon Uber, zeg maar. En dat was gewoon goedkoper en sneller. En makkelijker vooral. En nu zijn ze in Nederland gaan wonen. En hebben ze gezegd, ja, hebben we eigenlijk echt een auto nodig? Er is een soort buurtproject met Nissan Leafs die je kunt gebruiken, gewoon met je appje kun je hem openmaken en dan kun je gewoon wegkarren. Je betaalt per kilometer. Het is gewoon goedkoper per maand dan om een auto te bezitten. Dus dat soort constructies zie je natuurlijk meer. In de stad, in Amsterdam heb je natuurlijk al die smartjes die overal staan, die je zo kan gebruiken, die niet zo gek veel kosten. Dus veel mensen zullen minder auto's gaan aanschaffen en vaker gewoon voor het gebruik gaan betalen. Dat is dus één kant ervan. Tegelijkertijd, wat je natuurlijk ziet, als je een gezonde tweedehands elektrische markt wil hebben, dan moeten er eerst gewoon veel nieuwe elektrische auto's verkocht worden. Dus die Tesla Model 3's die 3 jaar geleden voor het eerst in de lease zijn gegaan, die over dit jaar en over 2 jaar massaal in de tweedehands verkoop terechtkomen, die gaan die markt interessant maken. Voor mijn gevoel was het omslagpunt van elektrisch rijden begint een beetje bij 40 kilowattuur accu's. Dan heb je ruim 200 kilometer bereik en dan zul je bijna alles gewoon kunnen doen zonder tussendoor op te moeten laden. En die auto's van 40 kilowattuur, die worden nu interessant. De Leaf die onze collega gekocht heeft, is ook zo'n 40 kilowattuur. Nou, dat is een auto waar je gewoon de meeste dingen mee kan doen zonder al te veel pijn daarvan te hebben. En die kosten nu rond de 20.000 euro. Nou, 2.000 euro subsidie eraf, altijd lekker. En dat zal de komende jaren alleen maar meer worden, naarmate ook bijvoorbeeld die 64 kilowattuur auto's tweedehands interessant worden. Het kost nu nog 30.000, 35.000 euro. Als die richting de 20 gaan zakken en de auto's met 200 kilometer bereik richting de 10, dan wordt het volgens mij echt interessant.
Can't wait.
Nee, same here.
Nee, ik ook niet. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van de vorige keer. Ja, en dat is heel specifiek het deurbelgeluid van de Apple HomePod.
Wie heeft
als iemand
niet?
Aanbelt via... Wat?
Wie heeft hem niet, die HomePod?
Nee, precies, wie heeft hem? Nou, ik heb er twee.
Ik niet.
En Erwin heeft er één, zo kwamen we erop. Want ja. Het is het geluid wat je hoort als je aanbelt via zo'n slimme deurbel die gebruik maakt van Apple HomeKit. Die heeft Erwin net weer eentje getest. Het is een vrij ingewikkeld antwoord eigenlijk op zo'n simpele ding-dong. Maar Arjan van der S, die wist precies wat we bedoelden. Dus het gewilde Bright T-shirt komt jouw kant op, Arjan. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw techgeluid. Komt-ie. Ja.
Oeh.
Nog een keertje?
Ja, doe maar.
Oké. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Ja, gaan we naar het korte nieuws van deze week. Te beginnen met alweer Apple, want die houdt op dinsdag 10 november zijn derde grote media-event van dit najaar.
Houdt het dan nooit op?
Nee, precies. Dat zou je bijna afvragen.
Wat hebben ze nu weer voor nieuwe spulletjes?
Nou ja, we hebben iPads al gehad, Apple Watches, iPhones, HomePod Mini hebben we gezien, MagSafe, al die dingen. Volgen nu de Macs. Want zoals verwacht eigenlijk, want Apple had eerder dit jaar beloofd dat we nog voor de jaarwisseling de eerste Macs met de eigen Apple chip zouden zien in plaats van Intel. Aanstaande dinsdag is het zover en volgens de geruchten gaan we drie nieuwe MacBooks zien. Versies van de iMac en Mac Pro met Apple chips volgen dan later.
Oh, ik heb net sinds vorige week de nieuwe MacBook Pro 16 inch Intel.
Nee. Te vroeg gekocht.
Te vroeg, ja. Nah,
en als ik nu kijk met mijn MacBook van 3 jaar oud en ik kijk naar de specs van een nieuwe, dan denk ik, wow, kan dan best even door. Dus ik ben wel benieuwd naar die nieuwe processoren.
Ja, ik ook.
Ja, ik ben ook wel benieuwd. Als je ziet ook hoe, vooral dat Apple wel jaarlijks verdubbelt, wat Intel al jaren niet meer lukt. En dan ook nog eens zonder koeling. Ik ben zelf heel erg fan van laptops zonder koeling. Ik heb nu een MacBook Pro.
Heb je last van koude handen of zo?
Nee, maar ik heb een hekel aan het geluid.
Ah, ja.
Ik vind dat heel irritant. Dus ik heb jarenlang zo'n MacBook 12 inch gehad zonder ventilator. En daar wil ik wel weer naar terug. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nieuws dat bij het hoofdonderwerp past. Want webwinkel Coolblue gaat namelijk laadpalen voor elektrische auto's verkopen en installeren. De grote webwinkel begint daarmee in de regio's Rotterdam, Utrecht en Tilburg. Later worden de laadpalen ook in de rest van Nederland aangeboden. Coolblue installeert de laadpalen zelf met eigen installateurs. Het team laadpalen van het bedrijf bestaat momenteel uit zo'n 15 man. Dat team moet de komende half jaar worden verdubbeld. En de laadpalen worden aangeboden zijn van de merken Alfen en EVBox.
Is dat waar, Rutger?
Ik durf het niet te zeggen.
Nee.
Ik weet dat die laadpalen, zeg maar, die 10 jaar geleden geplaatst zijn, daar heb je vaak ellende mee. Maar de afgelopen jaar, je drukt hem erin en hij doet het. Helemaal prima. Ah. Ik ben wel benieuwd welke woordschrap ze gaan maken op de zijkant van de bus voor installatie. Ze hebben nu klopt bus, geloof ik. Ze hebben altijd woordgrappen op die Coolblue bussen.
Klopt, ja.
Dus ik ben wel benieuwd. Misschien kunnen we daar een prijsvraag van maken.
Ja.
Ja, WhatsApp gaat het makkelijker maken voor gebruikers om opslagruimte vrij te maken door foto's en video's in de app te verwijderen. Want je kent het wel, een volle telefoon door alle foto's en video's en chatgroepen. En dan tot nu toe moest je dan alle media van zo'n chatgroep verwijderen. Nu kun je dat een beetje stuk voor stuk gaan doen. En WhatsApp biedt ook opties om bijvoorbeeld hele grote dingen te sorteren op maat of dingen die vaak doorgestuurd zijn. Het wordt een stuk makkelijker om een beetje weer ruimte te scheppen.
Halleluja.
Ja, eigenlijk is het gewoon nieuws dat deze update nu pas komt.
Ja.
Het is toch bizar eigenlijk voor zo'n grote app.
Met zoveel
resources.
Ja. Kijk jij even op je app, zeg maar, hoe groot je WhatsApp is. Dan heb je je helft van je 128 gigabyte zijn, weet ik veel, scheten laten de kikkers in je WhatsApp groepen.
Ja, je moest dat dan tot nu toe inderdaad ook leeggooien. En het was heel irritant, want meestal heb je de laatste paar foto's, wil je nog wat mee doen of zo. Maar dat kon dan niet.
Slaan jullie alles op wat in WhatsApp binnenkomt, automatisch of niet?
Niet meer.
Of selecteer? Niet meer.
Nee, niet meer. Ik vond het heel verwarrend.
Nee, het niet.
Dan keek ik in mijn fotorol en dacht ik, wie is dit nou weer?
Ja,
was dan iets wat had in.
Van wie is deze dikpik? Oh, Marijn, die is niet van mezelf. Oh, shit.
Het is typisch WhatsApp. Die lopen altijd zo achter de feiten aan. En ik weet niet waarom dat in zit, maar het, elke nieuwe dark mode Duurt ook weer een half jaar voordat dat erin zit en zo.
Zuckerberg doet er alles aan om je naar Instagram en Facebook Messenger te krijgen, volgens mij.
Ja, hè? Ja. Alsjeblieft.
Ja.
Ach ja. Noodzakelijk kwaad ook, hè, dat WhatsApp.
Ja, anders spreek je je familie nooit meer.
Precies. True.
Ja, ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je. Laten we beginnen met Rutger.
Ja, het mooie is, jullie kunnen nu nog niks met deze tip. Want pas maandag mag ik hier eigenlijk iets over vertellen. Assassin's Creed Valhalla mag ik al een paar dagen spelen. En ik moet zeggen dat mijn relatie er niet beter op is geworden. Ik vind Assassin's Creed echt een topserie. Historisch geplaatst. Je gaat dan terug in de tijd en dingen recht zitten, zeg maar, die vroeger gebeurd zijn. Het speelt dus nu in de Vikingentijd. En als je de trailer ziet, dan zie je gewoon echt gore slagpartijen met bloed en onthoofdingen en weet ik veel wat. Dus ik dacht, nou, hier begin ik niet aan. Dit is niet iets voor mij. Ik zag vanochtend dat ik er al 5 uur en 42 minuten achter had gezeten, terwijl ik volgens mij gisteren de code heb gekregen. Dus het gaat niet de goede kant op. Maar ik durf het wel een aanrader te noemen.
Cool. En we lezen dit op bright.nl, zo wat je ervan van vindt.
Ja, als ik überhaupt nog toekom aan werken, ooit.
Ja. Ik ben wel benieuwd. Hij staat op mijn lijstje, maar niet bovenaan. Ik moet eerst nog Spider-Man en Immortals.
Oké. Okay.
Wil ik graag spelen.
Ja, en Ubisoft bracht tegelijkertijd zo'n beetje ook nog die andere game. Dinges Legions, hoe heet die nou?
Ja, nou.
Help me out here.
Ja, jongens, ja, ik ga weer het feuten ondertussen. Okay?
Watch Dogs. Watch Dogs,
ja, Watch Dogs, ja. Legions. Ja, precies. Ja. En die, ja, dat is bijna dezelfde game, zeg maar, als je bedenkt hoe de engine in elkaar zit. Maar dan in de toekomst en met hacken en telefoons en dat soort dingen. Maar ook wel lekker rondsneaken en zo.
Ja, Ubisoft heeft drie games dit najaar eigenlijk.
Dus ja, precies.
Interessant. Ben benieuwd.
Maar ik raad je Assassin's Creed Valhalla aan.
Oké, nou, we lezen binnenkort meer over Bright. Gaan we naar de tip van Marijn.
Ja, The Queen's Gambit. Het is een beetje een vrouwenserie, ik geef het toe. Maar het Chapeau. Gaat over een schakend weesje die verslaafd is aan kalmeringspillen. En door die kalmeringspillen kan zij dus heel goed schaken. Want zij kan door die kalmeringspillen, ja, dat geeft haar een soort van trance, waardoor ze superveel zetten vooruit kan kijken en hele games ook kan spelen als ze in haar bed ligt. En zo leert zij leert van een conciërge in dat weeshuis, leert zij schaken, maar uiteindelijk komt ze natuurlijk op het grote wereldtoneel. Komt ze tussen de grootmeesters te staan. Hè, de Russen natuurlijk. En het speelt zich allemaal af ook nog in de koude, tijdens de Koude Oorlog. Het is allemaal super mooi gesitueerd. Het is echt een heel fijne, ja, wat is het, drama-serie. Op Netflix staat hij. En ik raad je hem zeker aan om te gaan kijken.
Ja, ik had sowieso wel ook, ik zag hem al voorbij komen, die schaakserie. Dus ik had daar wel zin in, dus ik ga hem nu checken. En mijn tip is weer eens een spelletje. Dit keer op Apple Arcade. De abonnementsdienst van Apple. South of the Circle heet het. En het draait om een man die met een vliegtuig is neergestort op de Zuidpool. Toevallig ook tijdens de Koude Oorlog in de jaren 60. En hij probeert hulp te zoeken. Hele mooie soort van getekende stijl met flashbacks naar zijn leven. Dan moet je emotionele keuzes maken. En er zitten stemmen van veel bekende acteurs in. En het is typisch zo'n game die ook leuk is voor niet-gamers.
Hey. Dat is wat voor mij. Hey, je zit wel een beetje in de emo deze week. Want ik zag op Twitter ook dat jij weer een romcom had gekeken.
Ja.
Waar je huilend naar had gekeken ook nog.
Nou, ik wist al dat het ervan zou komen. Want ik heb hem al een keer gezien. Met zijn hele mooie... Ja,
hoe
ook
heet
een
romcom
op About Time. Ja, het is een romcom. Een randje hoor. Want het is een fop romcom eigenlijk. Het is meer een soort van verhaal over vader en zoon. Die allebei de vreemde gaven hebben om in de tijd te reizen. Maar alleen terug.
Kijk, ook een tipje volgens mij.
Dan kun je ook leuke
dingen. Ik ga hem kijken
doen.
In ieder geval dit weekend. Ja,
ja, doe dat.
Dankzij jouw tweet. Ja.
Ja, bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of zoek ons op YouTube, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. En chat ook met ons en andere Bright-volgers op onze Discord-server. De link staat in de show notes. Tot volgende week.
Bye.